Hi Leoniek, daar zitten we weer. Klaar voor een nieuwe podcast over de schipaanpak.
Nou, ik heb er weer zin in, Tieneke. En we gaan het natuurlijk niet alleen over de schipaanpak hebben, maar we gaan het hebben over de thema's die het uit elkaar gaan en het verbinden als partners in ouderschap zo enorm ingewikkeld maken.
Exact, Lee. Veel van die thema's zullen ook te koppelen zijn aan relaties in het algemeen. En ik ben er klaar voor. En waar gaan we het over hebben?
Nou, vandaag zoomen we in op het thema motivatie. En dan natuurlijk wel toegespitst op de motivatie om samen met je partner of je ex-partner in relatietherapie te gaan of het schiptraject in te stappen.
Nou, interessant onderwerp. Inderdaad, om eens goed om dat eens onder de loep te nemen. Want de uitzondering nagelaten, daar komen ze weinig tegen. Of niet, of eigenlijk komen ze helemaal niet tegen. Mensen die staan te dringen om in therapie te gaan.
Ja, ja.
Die ken ik niet. Waar zou dat dan liggen, denk jij, Lee?
Nou, zou dat kunnen komen doordat het hebben van een psychisch mankement toch nog steeds al gauw raakt aan schaamte. Ik weet nog wel, toen mijn ouders gingen scheiden, we hebben het over 1976, ja, een lifetime ago. Mm. Mijn moeder ging uiteindelijk naar een psychiater, maar dat wilde ze aan niemand vertellen. Ze schaamde zich helemaal.
Ach, jee.
En dat was, ik bedoel, nu is dat volgens mij nog steeds wel een beetje. Als je kiespijn hebt, dan weet je niet hoe snel je naar de tandarts moet rennen. En doorlopen met een gebroken been doet niemand.
Maar dat loopt ook niet echt
lekker. Nee, maar je begrijpt wel wat ik hiermee bedoel. Ja. Deze ongemakken raken helemaal niet zo aan schaamte. We kunnen er ruimhartig over communiceren. En ik denk dat iedereen zal begrijpen dat je voor een adequate behandeling voor deze zaken naar een daartoe opgeleide professional moet.
Ja,
we hoeven dat helemaal niet angstvallig voor de buitenwereld te verbergen. Sterker nog, deze categorie kwalen wordt, volgens mij, als ik denk aan volle wachtkamers van een willekeurige arts, nou, dan hoor je de mensen wel praten over hun kwalen.
Ja.
We kennen denk ik allemaal wel de ervaring om getuige te zijn van het in geuren en kleuren tegen elkaar opbieden van de medische dossiers.
Nou, ik zal jou een keer meenemen naar mijn Slender Studio. Oh. Daar gaat de hele dossier van Half Korte Hoef over.
Oh ja, echt waar? Ja, ja, maar bij psychisch leed is dat volgens mij zo anders.
Ja.
Ja.
Nou, wat je zegt, want het is natuurlijk vele malen aantrekkelijk om een lichamelijke diagnose te hebben dan een psychische aandoening. En de angst om voor gek te worden versleden zit nog steeds stevig in ons DNA verankerd.
Ja.
Hè? Alles goed?
Oh ja.
Nou hoor, alles goed.
Ja.
Hè, dat onze relatie noodlijdend is, dat we straks wakker liggen van het donkere toekomstperspectief. Dat is buitengewoon schaamtevol ervaren diep ongelukkig te zijn. Dat we niet de beste versie van onszelf zijn tijdens onze oeverloze ruzies. Dat we onze partner naar Siberia wensen. Nou ja, ik kan zo doorgaan. Dat houden we liever onder de pet.
Het is zo herkenbaar.
Ja, het is erg, maar het is zo.
Ja, ja, ja. En als de gemiddelde mens wel een beroep doet op de psychische zorg, is dat toch veelal als dat de situatie echt, of liever gezegd dat het water hem of haar aan de lippen staat.
Zoals?
Nou ja, bijvoorbeeld in scheidingssituaties is dat vaak het moment dat de partner heeft gedreigd op te zullen stappen. Hoe vaak ik wel niet meemaak, dan zitten ze uiteindelijk in die schipaanpak. En dan zegt vaker toch is dat de vrouw. Nou, dat, is dat zo? Ja, ik zit nog even.
Ja,
ik heb toch wat idee. Vaker de vrouw die zegt, maar ik heb al zo vaak gezegd dat we moeten praten. En dan heeft die partner daar niet op gereageerd. En als dat uiteindelijk dan die vrouw zegt, ik zie het niet meer tussen ons zitten. Dan opeens komt zo'n partner in beweging. Het is net alsof dan dat water dan die andere partner aan de lippen staat. En dat hij wel snapt dat als nou niets meer verandert.
Mm-hmm.
Ja, we moeten toch nu wel echt wat gaan doen. Of nou bijvoorbeeld na seksuele ontrouw.
Ja. Nou ja, gelukkig leidt niet alle seksuele ontrouw tot een scheiding. Hè? Mits de samen in staat zijn om te reconstrueren wat geleid heeft tot die situatie.
Ja. Ja.
En daar zit direct ook de moeilijkheid. Want doorgaans is het een hele kluif om daar samen aan de keukentafel uit te komen.
Dat lukt niet.
Ja, vaak is dat het moment dat een van beide professionele hulp inschakelt.
Ja, ja, ja. En de ander, dat is meestal degene die zichzelf als veroorzaker ziet van het aangedane leed, dan maar schoorvoetend instemt of zelfs met de hak in het zand gaat en eigenlijk helemaal niet mee wil naar de therapie.
Mm-hmm. Maar uiteindelijk wel gaat. Maar dat is ook wel begrijpelijk, hè? Want wat we vaak tegenkomen tijdens het schipaanpak, dat we zien dat degene die terecht of onterecht verantwoordelijk wordt gesteld voor de relatiecrisis of relatiebreuk zelden een intrinsieke motivatie toont.
Mm.
Hij of zij voelt zich namelijk de dader.
Dader, ja.
En dat is niet een bepaald aantrekkelijke positie.
Nee, het is ik herken dat wel. De dader zit meestal met het gevoel dat hij al met 2-0 achter staat en met die achterstand de therapie start. En daarom spreken we in de schipaanpak ook nooit in termen van dader of slachtoffer. Mm. Want ja, wij vinden de ex-partners zijn samen verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in hoe de relatie verloopt en ook in het mislopen van de relatie.
Ja, dat vind ik iedere keer toch weer heel bijzonder. Dat gaandeweg die schipaanpak, hè, die eigenlijk een verschuiving plaatsvindt van een extrinsieke motivatie naar een intrinsieke motivatie.
Mm-hmm.
He, dat ze in staat zijn om naar elkaar te luisteren, elkaar erkenning te kunnen geven voor datgene waarin ze elkaar hebben gekwetst, komt er veel ruimte voor een wederzijds begrip.
Mm-hmm.
En dan vindt eindelijk dat gesprek plaats dat natuurlijk al veel eerder gevoerd had moeten worden. Maar ja, het is ook altijd pijnlijk voor beiden om tot die conclusie te komen.
Mm-hmm.
En ja, in de ideale wereld zou dat natuurlijk al lang gebeurd zijn.
Mm-hmm.
Maar helaas gaan we uit angst voor relatieverlies lastige gesprekken vaak uit de weg.
Ja, ja,
en de tragiek is, ja, de tragiek is echt dat juist het vermijden van het conflict leidt tot verlies van die relatie. Hè? Dus dat wat je angstvallig probeert te vermijden, komt dan via de achterdeur je relatie binnen. Maar ja, wat is nu de moraal van dit verhaal? Wat kunnen we hieruit leren? Nee.
Nou, sneller hulp inschakelen zou ik zeggen.
Ja.
Nee, kijk, ik denk precies wat je zegt. Hè. Hoeveel mensen vermijden wel niet het echte gesprek uit angst inderdaad voor relatieverlies. Terwijl hoe vaak mensen bij ons in die schipaanpak zitten en dan zeggen, dit hadden we veel eerder moeten bespreken. Waarom hebben we hier zo lang mee gewacht? En ja, ik denk ook extrinsieke, intrinsieke motivatie. Ik weet niet of iedereen die term kent, maar extrinsieke motivatie is meer dat een ander jou stimuleert op wat voor manier dan ook om iets te gaan doen. En intrinsieke motivatie is dat het ook vanuit jezelf komt. Dat je denkt, ik wil dit echt doen. En dat zien we zo vaak bij die schipaanpak. Dat mensen dan eerst komen, ja, ik zit hier van omdat het moet voor haar. Of ik zit hier omdat zij het zo graag wil. Maar uiteindelijk valt het ons altijd weer op dat iedereen het fijn vindt om eindelijk zijn verhaal te kunnen vertellen. En daar ook de ruimte voor te krijgen. Kijk, mensen staan niet te trappelen om in therapie te gaan. En daar is niets mis mee. Misschien is dat zelfs wel gezond om die weerstand te voelen. Maar alsjeblieft, mensen die hier luisteren, laat dat je niet weerhouden om hulp te zoeken. Denk aan die zere kies, die los je ook op. En voor de professional die te maken heeft met intrinsieke motivatie, sorry, ik bedoel met extrinsieke motivatie, is het moraal, laat je als hulpverlener niet te snel afschrikken door je cliënten met extrinsieke motivatie. Maar heb vertrouwen in het hulpverleningsproces. Ja. Neem de tijd om boven tafel te krijgen wat maakt dat er sprake is van een extrinsieke motivatie. Ja. Wat zit in de weg?
Ja, geef daar vooral ruimte aan. Als je het daar niet over kan hebben, dan blijf je zitten met weerstand.
Ja. Ja.
Mooi gezegd en zo waar. Goed gezegd.
Nou, dankjewel hoor.
Ja, tot slot, het laat zich raden. Maar voor een succesvol schiptraject, zoals eigenlijk voor alle psychosociale trajecten, is de intrinsieke motivatie wel uiteindelijk de ideale uitgangspositie. Hè?
Ja, maar ik wil toch nogmaals benadrukken, dat betekent niet, want zo komt helaas, zeg ik ook helaas, veel stellen bij ons binnen vanuit een extrinsieke motivatie. Ze worden door de rechtbank gestuurd, de gezinsvoogd zegt dat ze moeten gaan. Uiteindelijk kun je zeggen, iedereen komt verplicht in de hulpverlening, want niemand doet dat bijna vrijwillig. Maar laat je niet, Ga het aan. Heb vertrouwen dat doordat jij de ruimte schept als hulpverlener, doordat je de ruimte geeft aan de mensen om werkelijk hun verhaal te vertellen en ze de diepte in mogen gaan en ze uitgenodigd worden en ze worden niet afgewezen op die kwetsbare dingen, dat ze het echt fijn gaan vinden om dit gesprek te voeren.
Ja, investeer daar ook in, vooral in die beginfase, om daar ook een oor voor te hebben. Als je daar overheen walst, dan mis je ook iets belangrijks voor het verdere traject.
Maar dat betekent dus ook dat je als hulpverlener wel moet werken aan die motivatie bij die andere persoon om hem überhaupt bij je in de kamer te krijgen. Mm. En dat doen wij ook vaak, hè, Tieneke, dat herken je vast, dat wij dan heel erg gaan zitten op dat we het gaan hebben over het verlies. Dat mensen denken, ja, dan kom ik daar dadelijk die behandelkamer in, dan krijg ik weer iedere keer die verwijten. Mm. Maar dat we gaan het over jullie verliezen hebben, want er is veel verloren gegaan in jullie relatie.
Ja.
Daar zit heel veel pijn, daar zitten kwetsuren. En die zitten er van beide kanten en daar gaan we het over hebben.
Ja, als het daarover mag gaan, ontstaat er een andere beweging, wordt de materie zacht.
Ja.
En dat zouden we iedereen gunnen. Maar voordat het zover is, moet je ook echt heel veel aandacht geven aan dat wat in de weg zit om het aan te gaan.
Dat wat in de weg zit, precies. Hè?
Ja.
Jij zegt altijd zo mooi, dan zeg je altijd, ik ga de weerstand thematiseren.
Ik hou er wel een beetje over. Ik vind weerstand ook gezond.
Ja.
Het is ook goed dat je kritisch bent en dat je niet meteen overleeft aan de eerste beste therapeut. Ja,
ja, precies.
En het zelf willen doen of zelf willen oplossen.
Ja, zeker. Ja. Dus dat en daar dan, jij zegt dan ook altijd weer, waar zit je angst? En ik denk ook dat we die vraag ook altijd kunnen stellen. Ja. Wat is eigenlijk je angst?
Ja, en vooral is dat angst voor afwijzing. Ja. Niet goed genoeg worden bevonden of de schuld te krijgen.
En ben jij wel eens in therapie geweest?
Jazeker, ja? Ja, zeker.
En herken jij dit ook, die extrinsieke?
Ja, ik heb niet zoveel moeite om in therapie te gaan. Maar mijn partner had daar wat meer moeite mee. Mm-hmm. Nou, die is inderdaad ook van die extrinsieke motivatie opgeschoten naar intrinsieke.
Ja?
Ja.
Hoe merkte je dat aan hem?
Op het moment dat je dat gesprekken met een therapeut iets gaan opleveren, dan raak je ook gemotiveerd. Maar dat weet je nooit van tevoren.
Nee, maar dan heb je het over je. Maar hoe merkte je bij je partner, hè? Piet, laten we gewoon, ja, want dat is je partner.
Ja.
Hoe merkte je bij Piet dat de gesprekken hem wat opleverden? Ging hij meer vertellen of zo?
Nou,
of?
Hij werd opener. Oh, en, ja. hij ging niet met een heel lang gezicht. Trok hij zijn jas aan als we naar therapie gingen. Ja, van die kleine dingen.
Ja, ja.
En hij zag dat ik er weer. Zoals vrouwen bijna altijd. Zeg maar de motivator om in therapie te gaan.
Mm-hmm.
En toen hij zag dat het resultaat boekte.
Ja.
En dat ik ook weer de brood in onze relatie, ja, zag. Dat was ook niet helemaal weg. Maar ja, dat was toch, je gaat niet in therapie omdat je het zo fantastisch hebt met elkaar. Dus dat heeft ons heel veel opgeleverd.
Ja. Nou, dat is mooi, hè?
Ja.
Ja, ja. Nou, ik moet ook wel denken, ik ben zelf ook in therapie geweest. Met mijn dochter toendertijd, toen mijn eerste man overleed. En ze was toen nog heel erg klein. Maar de speltherapeut wilde ook wel eens met moeder praten. Ik dus. Nou ja, jij kent mij een klein beetje, Tieneke.
Ja.
Nou, dat was toen nog wel wat meer. Maar, en inderdaad, dat gevoel dat ik alleen maar het gevoel kreeg dat ik niks goed deed met haar.
Vrees.
En ik ging zo op slot.
Ja.
En dat heeft echt, nou, ze heeft toen echt wel mijn vertrouwen wel herwonnen, hoor. En toen werd het prettig, maar in eerste instantie dacht ik, wat doe ik hier? Ga jij mij nu zitten vertellen wat ik al, en ik heb het al zo moeilijk.
Snotneus.
Ja, nou nee, dat niet, want ze was absoluut geen snotneus. Nee, ze was ouder dan ik. Nee. En ik was misschien zelf toen nog een snotneus, maar dat gevoel van, wat doe ik hier? Hoezo moet ik dit allemaal te horen krijgen? Mm. Totdat ik de kans kreeg om te gaan vertellen. En die pakte ze eigenlijk wel heel snel, hoor. Maar ik weet dat moment nog zo goed, dat ik dacht, nou, ik ga hier nooit meer naartoe.
Nou ja, je mag ook wel een beetje geluk hebben dat je tegen de juiste therapeut aanloopt.
Zeker.
Maar ik ben wel kritisch, laat ik het zo zeggen.
Ja, tuurlijk. Omdat we veel weten.
Ja.
Dus dat snap ik ook heel goed. Nou ja, oké. Weer een heel verhaal is het geworden uiteindelijk. Maar wel mooi. En ik denk zo, toch weer even terug naar die moraal van het verhaal. Wacht niet te lang met hulp zoeken. Want je kan beter vroeg aan de bel trekken dan dat je
later achter het net vissen.
Zo. Hele mooie uitdrukking om mee te zien. Ja, ik vind hem leuk.
Ja, nou ja, tot de volgende podcast.
Ja, bedankt allemaal weer voor het luisteren.
Ja.
Tot de volgende keer.
Dit was het voor vandaag. Volgende keer nemen we weer een ander thema onder de loep.
Wil je in de tussentijd meer weten? Kijk dan op de website schipaanpak.com. Voor nu willen we je hartelijk bedanken voor het luisteren.
Oké, tot de volgende keer.
Deze podcast kwam tot stand met Tieneke Rodenburg en Leoniek van der Marel, ontwikkelaars van de Schipaanpak, en Kiki Stordio, die heeft gezorgd voor de regie en de muziek.